Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 98, tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98 vers 2. U zal worden voorgelezen 1 Petrus 1. Ik herhaal 1 Petrus 1. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, genade zij u en vrede vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Here Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als ze van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Psalm 89, het 7 en 8e vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor diaconie, kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag het aandacht voor het onderwijs van onze Heidelberger. En we waren de vorige keer gebleven bij zondag 29. En we hebben daarvan behandeld de eerste vraag en het antwoord. En we zijn dus toegekomen aan vraag en antwoord 79. Ik roep eerst nog even in herinnering waar we over nadachten. We zijn bezig met de sacramenten. We weten dat er twee sacramenten zijn, doop en avondmaal. En dat die twee sacramenten ons allebei heen wijzen naar het werk van Christus. In het bijzonder zijn verdienend werk waardoor hij zondaren behoudt en zalig maakt. De doop is daarvan een teken en zegel en zo ook het avondmaal. We hebben over dat avondmaal reeds gehoord en gezien hoe dat geloof van Gods kinderen daarin wordt versterkt. En de vorige keer hebben we een begin gemaakt met vraag en antwoord 78 en 79, zondag 29, wat ging over de tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus bij het avondmaal. Toen de Heer het avondmaal instelde, was hij daarbij tegenwoordig. We lezen dat in het evangelie, de Heer die stelt na de paasmaaltijd het avondmaal in. En dan zegt hij, doe dat tot mijn gedachtenis, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. De wijnbeker zegt hij, dit is mijn bloed. En bij het uitdelen van het brood zegt de Heer, dit is mijn lichaam. Uit een verkeerde uitleg van die teksten is in de Rooms-Katholieke Kerk de gedachte ontstaan dat de Heer dus met zijn lichaam en met zijn bloed aanwezig is in dat avondmaal. We komen er zo nog wel op terug. Maar dat gaf tegelijk ook in de tijd van de reformatie in de 16e eeuw een hele gedachtewisseling. Hoe moeten we daar nu mee omgaan met de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal? En zondag 29 heeft dus een belangrijke kerkhistorische achtergrond. De Luthersen bijvoorbeeld zeiden ja, we willen toch wel graag de Heere met zijn godheid en zijn mensheid bij dat avondmaal houden. Want het gaat ons niet om een halve Christus, maar om een hele Christus. De volle Christus. En we begrijpen dat ook vanuit Luthers theologie, waar dat heel belangrijk is. En zo kwam Luther ook tot een aantal andere dingen, waar hij als je nauwkeurig de Bijbel leest, zegt van, misschien ligt er toch iets anders. Zelfs de grootste in het Koninkrijk der Hemelen hebben zo hun dwalingen gehad, hun verkeerde inzichten. Je hebt dus de Roomse voorstelling waarbij men zei, de Heer is lichamelijk in het stukje brood en in het beetje wijn aanwezig. Dat wees de reformatie af. De Lutherse gedachte dat de Heer in en onder die tekenen aanwezig zijn, is uiteindelijk wel door de Lutherse aanvaard, maar niet door de Calvinisten en door de reformatorische reformatie, dus Calvin vanuit Genève. Calvin is er als tweede generatie, de eerste generatie hervormers, Luther, Melanchthon enzovoort. Daarna de tweede generatie, daar hoort Calvin bij en Farel en anderen. Die zijn er nog eens wat over na gaan denken. Er zijn ook gesprekken geweest, godsdienstgesprekken over het avondmaal. En uiteindelijk heeft Calvin bijvoorbeeld in zijn institutie de geestelijke aanwezigheid bij dat avondmaal geleerd. Dus dit is niet lichamelijk aanwezig. Hij is ook niet in, bij en om en met die tekenen aanwezig, met zijn lichaam. Maar de Heer is op een geestelijke manier aanwezig. En dat betekent dat er avondmaal brood blijft brood, wijn blijft wijn. Maar dat de aanwezigheid van de Heer Jezus wordt alleen op een geestelijke manier, namelijk door het geloof, verstaan. En dan zijn tekenen van brood en wijn heilige tekenen, de heilige drank en het heilige brood. Dus door het geloof, door de ware gelovige. Die ziet daarin iets van zijn zaligmaak. En de Heer is op een geestelijke manier aanwezig, namelijk zijn godheid, majesteit, genade en geest. Wijkt hij nimmer meer van zijn gemeente en is hij in bijzondere zin aanwezig in dat avondmaal. Dat hebben we vorige keer overdacht. Daar hebben we voor onszelf het leerpunt aan verbonden. Het onderwijs dat in het avondmaal en trouwens ook bij de doop om hele belangrijke dingen gaat. En dat dat bijvoorbeeld ook mag blijken in de manier waarop we deelnemen aan het avondmaal, waarop we naar Gods huis komen bij dat avondmaal en ja, hoe we met deze dingen omgaan. Het is bijvoorbeeld, denk ik, persoonlijk niet goed als we het avondmaal gebruiken in vrije tijdskleding. Zo gaan we ook niet naar de koning. Zo gaan we dus ook niet aan dat avondmaal. Het gaat om de heilige dingen. En dat mag dan ook best doorklinken. Bijvoorbeeld in onze kleding. Niet dat we daar wetten en regels voor uitvaardigen. Niet dat we zeggen dit mag wel en dat mag niet. Maar wel dat we dat op een gepaste wijze doen. Want het gaat om de tegenwoordigheid van de Heer. En het gaat om heilige dingen. Dat even als praktisch leerpunt. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Dat is het groot als je in dat avondmaal de koning maar ontmoet. Ja, dat is dan weer de andere kant. Maar kijk, we moeten altijd weer oppassen met dit soort dingen. Want je hebt natuurlijk ook een groep mensen. De ene regel op de andere. Gebod op gebod en regel op regel. En weet ik wat allemaal meer. En dat is het ook niet gemeend. Uiteindelijk wordt Gods volk als een naakte zondaar zalig. En het zal het grootste wonder zijn als we er persoonlijk bij mogen horen. Om dan als een goddeloos monster voor rekening te mogen liggen van de zaligmaker. Nou, dat kan in een overal. En dat kan in de meest smerige broek. En dat kan op de meest wonderlijke manier. Maar God raapt ze op. De herders kwamen bij de kribbe in hun werkgoed. Zo is het ook nog een keer. Maar goed, laten we ook aan de andere kant, hè, als het in de ordelijke weg is, wel ook in ons persoonlijk leven is uitstralen. Het gaat in het avondmaal om heilige dingen. Goed, dan komen we nu bij vraag en antwoord 79. En dat is dan nog een wat verdere toelichting. Want vraag en antwoord 78, dat gaat dan over die aanwezigheid. En ja, waarom gebruikt de Heer en waarom gebruikt de Bijbel dan zulke uitdrukkingen als dit is mijn bloed en dit is mijn lichaam enzovoorts. Als dat zoveel verwarring zou oproepen. Nou, daar geeft dan vraag en antwoord 79 antwoord op. Waarom noemt dan Christus het brood, zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Zie u, wat Christus heeft gezegd, wat Paulus heeft gezegd. Paulus heeft dus de leer van het evangelie verkondigd. Dat is niet een hobby van Paulus, maar dat is de leer van de Bijbel. En waarom dan die uitdrukking, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed? Wel, en dan is het antwoord dat daar een hele belangrijke oorzaak, een hele belangrijke reden voor is. Want nou hebben we dat avondmaal. En nou zien we dat 4 keer per jaar. Eigenlijk is dat, als je er eerlijk een beetje naar kijkt, misschien wel wat aan de geringe kant. Maar dat is een heel ander verhaal, een heel andere zaak natuurlijk weer. Want het gaat toch om, hè, dat lijden verder van Christus. 4 keer per jaar. En dan legt dat natuurlijk een zekere klem in de gemeente. Nou zouden wij bijvoorbeeld kunnen zeggen, wie gaan er aan? Welke mensen? Gaat alles wel goed? Heeft die, en zo kun je allemaal vragen bedenken. Vragen die wij dan persoonlijk kunnen hebben. Maar het gaat in dat avondmaal, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, om iets anders. En de Heer gebruikt die sterke uitdrukking om ons vooral iets te leren en ergens van te verzekeren. Dat we wel in dat avondmaal ons tot de kern, tot waar het om gaat, beperken. En daar vooral onze aandacht op richten. Vandaar dat de Bijbel zulke sterke uitdrukkingen gebruikt. En dan zien we in onze Heidelberger dat, ja, dit is mijn lichaam. Waarom? Om ons daarmee te leren, te onderwijzen, dat gelijk brood en wijn het tijdelijk leven onderhouden, als we ook het gekruiselde lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Ziet u, ik heb net, althans, het staat in 1 Petrus 1, staat ook in de Hebreeënbrief, iedere keer opnieuw, wat is nou het geestelijke voedsel voor Gods kerk? En wat moeten we door dat avondmaal leren, persoonlijk, Gods volk? Wat moeten we in het evangelie leren? Wat moet nou steeds meer en meer en steeds dieper geleerd worden? Paulus zegt in Filippenzen 3, alle dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus. Daar gaat het om. Misschien mag ik daar nog even een opmerking persoonlijk aan toevoegen. Je hebt het werk van de Heilige Geest. Die zet zondaren stil, die werkt in het hart, die drijft uit naar Christus, die maakt de zonde bekend, waardoor een zondaar zondaar wordt voor God, en die toont ons de heerlijkheid van de persoon van de middelaar. Dat is het werk Gods in zondaar. Ik hoop dat u dat verstaat en begrijpt. Maar nu moeten wij wel oppassen dat we onze zaligheid niet gaan funderen op wat er in ons gebeurt. Want dat zou zeer tot oneer zijn van de Heilige Geest en ook van Christus. Want de Heilige Geest heeft niet de bedoeling dat alle aandacht op hem valt. De Heilige Geest die heeft de bedoeling dat alle aandacht valt op Christus en op zijn gerechtigheid. Dus het werk wordt verricht door de Heilige Geest. En het doel van de Heilige Geest, dat is Christus te verheerlijken. Om plaats te maken en om een ziel te funderen op dat bloed van Christus en op zijn persoon. Dat staat heel duidelijk in het evangelie van Johannes. En daarom, gemeente, het werk van de Heilige Geest is nodig. Maar dat echte werk van de Heilige Geest, dat drijft altijd uit het fundament en naar de grond waarop de kerk wordt gebouwd. En dat is de gerechtigheid van Christus. En die twee moeten we wel onderscheiden, maar mogen we nooit verwarren. Ik bedoel dat in diepe ernst. Dat we niet de eeuwigheid tegemoet reizen omdat we wel eens gehuild hebben over onze zonde. Dat is goed hoor. Kun je God niet mee ontmoeten. Verzoening nodig. En we niet denken van ik heb dit wel eens ervaren en dat wel eens ervaren. Dat is nodig hoor. Maar heeft het ons gebracht bij hem, die de zonde der wereld wegneemt? Want daar gaat het om, hè. Dat was een arme, goddeloze, ontledende zonde. Die persoon van de middelaar. Door het geloof mogen omhelzen en hem mogen aanschouwen. Ja, zegt u, maar dat leert toch niet ieder van Gods kinderen. Gemeente, jong en oud, u kunt van de week sterven. Met minder moet u vooral de eeuwigheid niet tegemoet reizen. Laat dat maar klemmen in uw leven. Met minder kan het niet. U moet echt weten dat u bent overgegaan uit Adam. En dat u bent ingegaan in Christus. En dat wil het avondmaal ons in de eerste plaats leren. Ben ik nu in Christus? En lig ik voor zijn rekening? Zullen we dat nooit vergeten? En mag ik er dan ook aan toevoegen? Vraag nou eens aan de Heere of hij u daarin wil onderrichten. En lees ook eens wat daar vooral over gaat, over die persoonlijke gemeenschap die de Heere werkt door de Heilige Geest aan de persoon van de middelaar. Want als we van de week voor God staan, echt, laat me één ding over. Het bloed der verzoening. Peter die spreekt het af. De rest mag u allemaal vergeten. Dat zijn dingen die worden zielsbevindelijk geleerd. Ziet, zegt Johannes de Doper, het Lam God, dat de zonde de wereld wegheeft. Om ons te leren, en in de tweede plaats, het tweede deel van het antwoord, om ons te verzekeren. Waarvan? Wel, zo waarachtiglijk zijn lare lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waarteken met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigendom is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Nou, daar staat ook weer een heleboel, komt ook verderop in de catechismus nog wel aan de orde, om ons te leren, te onderwijzen, de alleengeldigheid van Christus en zijn werk. En in de tweede plaats om ons daarin te verzekeren. Verzekeren betekent dat dat vast wordt. We hebben net gehoord uit 2 Petrus 1, roeping en verkiezing vast te maken. Paulus schrijft, ik weet en ben verzekerd. Elke gelovige weet, want geloven is weten. Hè? Kennis en vertrouwen. Als iemand het niet weet, dan is het wellicht niet waar of men denkt nou wat. Een gelovige weet voor wiens rekening. Dat is echt, dat hangt samen met de essentie, de kern van het ware geloof. Niet elke geloof is ook verzekerd. Er kan op en neer zijn. Er kan ook soms gaan in de duisternis. Niet elke geloof is ook even ver gevorderd. Ik weet, zegt Paulus, en ben verzekerd. En waarvan dan verzekerd? Nou, dat staat dan in het antwoord. Dat deze heilige tekenen ons heen wijzen naar zijn lijden, naar zijn gehoorzaamheid. Wat hij heeft gedaan, zijn lijden als betaalmiddel voor de zonde, zijn gehoorzaamheid aan de wet als weg tot het leven. En dat dat nu, zijn lijden en zijn gehoorzaamheid, het eigendom is van mij. En dat ik dat mag weten door de beoefening van de Heilige Geest en door van het geloof en door de werkingen van de Heilige Geest. Zo is er een oppas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Nog één opmerking daarbij. Als we dan door Gods genade iets mogen leren en ook de Heer dat voortgaande en voortdurende werk gestalte geeft, krijg je dan geen hoogmoedige mens. Krijg je dan geen mensen, nou, ik ben bekeerd, er is eens wat gebeurd in mijn leven en nu komt het allemaal wel goed. Ik ga naar de hemel. Mensen die iedereen keuren, zichzelf ook, hè, die dan erg beroemd zijn om, weet ik, van allerlei dingen die ze misschien zeggen en zo. Krijg je dan geen hoogmoedige mens? Nou, gemeente, ware godsvrezen maakt nooit hoogmoedige mens. Want hoe rijker de Heer zich verheerlijkt, en hoe groter Christus betekenis krijgt in uw leven, des te armer en des te bescheidener wordt u in uzelf. Ten slotte we helemaal niks. En Christus en Paulus alles. En dat is nou iets wat de Heer zijn kinderen, en nou zeg ik er maar bij, zijn arme volk leert in deze wereld. Waar Paulus leert in Filippenzen 3. En wat Gods kinderen allemaal leert. Dat die Christus nou steeds meer waarde krijgt. Soms dan dromen ze ervan. Soms dan zet dat hun leven. En in zichzelf worden ze al maar armer. Er komen zoveel ongerechtigheden tegen. Om hem elke keer weer opnieuw gebruik te maken. Van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was zondag 29. En nu komen we zondag 30. En dat gaat dan over het heilig avondmaal. En dan komen een aantal onderwerpen aan de orde. We hebben nu twee zondagen gehad. En we komen nu bij de derde zondag die ook nog weer gaat over dat avondmaal. Eerst over het avondmaal en de Rooms-Katholieke Kerk en de Paapse Mis. In de tweede plaats het avondmaal en de persoonlijke deelname. Wie mogen er nou deel aan nemen? En tenslotte het avondmaal en de kerkelijke tucht, het avondmaal en de gemeente. We gaan eerst naar vraag en antwoord 80. We gaan die vraag eerst even lezen en dan ook het antwoord. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse Mis? Paapse Mis is hier geen scheldwoord, maar er wordt mee bedoeld pauselijke mis. De Rooms-Katholieke Mis. Nou, eerst wordt verteld wat het avondmaal is. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dat is één. In de tweede plaats en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Dat is twee. En in de derde plaats dat we nu, na zijn menselijke duur niet op de aarde, maar in de hemel is, terechter dan God zijn vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Dus het gaat over in de eerste plaats dat Christus de zaligheid door zijn offer heeft verdiend, volkomen, eenmalig. In de tweede plaats dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, hè, één met hem. En in de derde plaats dat hij in de hemel is met zijn lichaam en daar van ons wil aangebeden zijn. Dat zijn alle drie Bijbelse dingen. Kijk je maar even naar de letters die onderstaan, bijvoorbeeld bij dat eerste stukje, dat de Heer met één offerande betaald heeft. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Hebreeën 10, vers 10 en 12. Hebreeën 10, vers 12. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand God. Dus één offerande heeft hij geofferd en is nu gezeten aan Gods rechterhand. Hebreeën 7, Hebreeën 9. We komen het vooral in de Hebreeën die schrijven nogal nadrukkelijk dat door dat ene offer voor de zonde heeft betaald. En dat offer hoeft geen aanvulling. Het is genoeg. De Heer Jezus zei, het is volbracht. In de tweede plaats wordt er dan geleerd in vraag en antwoord 80, dat wij door Gods genade en door het werk van de Heilige Geest ingelijfd worden in Christus. Paulus gebruikt daarbij het beeld van het lichaam. De Heer Jezus is het hoofd en de kinderen God zijn de leden. Eén lijf, ingelijfd. De Korinthebrief waar Paulus dat bent. En zo'n lichaam, zegt Paulus, heeft dan edele delen, onedele delen. Het lichaam heeft natuurlijk handen, voeten, ingewanden en al dat soort dingen meer. En zo heeft dat lichaam van Christus ook belangrijke en minder belangrijke delen, edele en minder edele delen. Hoe geschiet die inlijving? Dat geschiet door de Heilige Geest. Van nature zijn we in Adam. En dat betekent verloren en door genade wordt de zondaar overgebracht uit Adam in Christus. En dat is de persoonlijke inlijving. Daarmee begint ook de genade. De genade begint niet dat ik eens wat nadenk en zo. Nee, de genade Gods begint met de inlijving in Christus. De zaligmakende genade. Er kan wel wat vooraf gaan, natuurlijk. Als een mens rustig naar de kerk gaat, zijn geweten laat spreken, dan weet hij ook wel als hij een beetje nadenkt, dat liegen nou niet echt goed is. En dat dat zonde is. Maar daar hoef je nog niet bijzondere genade voor te hebben om daarachter te komen. Je hebt ook nog niet bijzondere genade voor nodig om erachter te komen dat er een heel boek kwaad is in de wereld. En dat je daarvoor op moet passen. Dat noemen we dan meer algemene werkingen van Gods geest, die bijvoorbeeld werken door het geweten. Naast die algemene werkingen heb je de bijzondere werkingen van Gods geest. En die bijzondere werkingen die vloeien allemaal voort uit Christus. Die vloeien niet uit Gods algemene goedheid voort, maar die vloeien uit Christus voort. Het is Christus die een zondaar ontdekt. Het is Christus die door zijn geest plaats maakt voor hemzelf. Het is Christus die zichzelf verheerlijkt in een zonde. Dat is het bijzondere werk. En door middel van dat bijzondere werk wordt een ziel dus overgebracht uit Adam in Christus. Je moet het wel weten. Of u met hem verenigd bent. En dan moeten we nagaan in ons leven. Bij wie horen we nou? Horen we nou bij de duivel of bij de wereld? Of horen we bij God in Christus? En als we dat laatste weten, en dat is waar, dan kunnen we daar ook van vertellen. Want je kunt je op dat punt natuurlijk ook bedriegen, dat begrijp je wel. Dat zie je ook wel in de Bijbel, denk aan Ananias en Safira, denk aan Simon de Tovenaar en een heel aantal meer opnoemen. Die dachten ook dat ze in Christus waren, maar het was niet waar. Hoe weet je dat nu? Nou, de dingen die de Heer zijn kinderen leert en wat de Bijbel ons aanreikt aan belangrijke zaken. We komen zo bij de volgende vraag nog wel op. Is het waarheid? En dat mogen we best nagaan in ons leven. Dat wordt in het Oude Testament gezegd. Daar zegt de Profeet: onderzoekt uzelven. Zeer nauw. En in het Nieuwe Testament zegt de apostel Paulus tegen de gemeente die aanspreekt in zijn wezen en gelovigen. Maar hij zegt wel tegen de gemeente van Korinthe: doorzoekt. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Of het waar is. En dat moet wel onderzocht worden. Dat is niet een gedachte van een vreemde kerk of zo. Nee, dat is wezenlijk voor het christelijke geloof. Dat we onszelf onderzoeken. Ten slotte hebben we dan nog een derde belangrijk punt bij dat avondmaal. Het is dat de Heer wordt aangebeden. En wat is het voorwerp van onze aanbidding? Dat is God. In bijzonder de Heer Jezus die alle eer heeft ontvangen. In de hemel en op de aarde. Nou, dat is de leer van het avondmaal. Nu was er in die tijd van de catechismus was er een concilie van de Rooms Kerken. Die hadden vastgesteld dat het reformatorisch, dat het allemaal fout. Die hebben toen allemaal besluiten genomen. Die zeiden, nee, de Heer is lichamelijk aanwezig. En wie dat niet leert, die is vervloekt. En wat leerde het concilie van Trent dan? Die zeiden, in 1562 kwamen daar de besluiten van vrij. Die leerden dat de mis, kijk maar even in uw boekje, de leven en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben. Dat dus in zekere zin wel, maar, zegt dan Rome, er moet nog dagelijks de Christus door de mispriester geofferd worden. Het avondmaal is in de Roomse kerk een herhaling van het offer van de Heer Jezus. Wat dus eenmaal op Golgotha gebeurd is, dat moet elke keer in de kerk worden herhaald. En dat is de aanvulling die de kerk pleegt op dat offer van Christus. Nou, daar hebben onze vader in de eerste plaats al nee tegen gezegd. Dat eenmalig offer is genoeg, er hoeft niks bij. De kerk maakt geen mensen zalig, dat doet de Heilige Geest. Door dat eenmalige offer van de Heer Jezus. In de tweede plaats zeiden de Roomse mensen, zei dat concilie van Trente, dat de Heere lichamelijk in de gestalte van brood en wijn aanwezig is. Je kon Christus, kijk, daar is de Heer Jezus, een stukje brood en een beetje wijn. Noemt dat een hele leer van de transsubstantiatie, dat moeilijke woord mag u wel weer vergeten. Maar daar hebben onze vader van gezegd, nee, de Heer Jezus bedoelt, dit betekent mijn lichaam. Het is een teken van zijn lichaam, niet zijn lichamelijke aanwezigheid. En tenslotte, ja, als de Heer Jezus dan ja, in een stukje brood zit en in een beetje wijn, dan moet je hem natuurlijk ook aanbidden. En dat is ook zo, want Rome dan verandert dus dat brood en wijn in hostie. En die hostie die houden ze dan omhoog en dan moet je dat voorbidden, want dat is Christus zelf. Nee, zeggen onze vaderen, nee. We gaan niet stukjes brood aanbidden, en beetjes wijn. We willen een levende zaligmaker aanbidden. En daarmee wijzen ze dus die Roomse gedachte van de hele gedachte dat de Heer dus nog geofferd wordt af. En dan volgt er een slotconclusie. In de grond, dus ten diepste, is de mis, de verloochening van de enige offerande van Christus. En daarmee een vervloekte afgoderij. Een heleboel mensen struikelen over deze zin. Dit zou niet erg ecumenisch zijn en weet ik wat allemaal meer. Let op, we veroordelen in deze uitspraak geen Rooms-Katholieke mens. Dat mag nooit. We zeggen ook niet met deze uitspraak dat de Heer bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk ook vandaag niet zijn kinderen zou kunnen hebben. Ik zou voorbeelden kunnen geven van het tegendeel. Dus ook dat zeggen we niet. Hoewel er natuurlijk een hoop mis is in die grote kerk van meer dan 1 miljard leden. Ook vandaag weer, nou, kunt u in de krant allemaal lezen. Gaan wij niet zeggen dat daar geen kinderen God zouden kunnen zijn. Maar we gaan wel zeggen, die Roomse leer, die deugt niet. Dat is niet goed. Dat is een leer, en laat het maar heel eenvoudig, waarmee je ten diepste niet behouden kunt worden. En dat was het wat Luther dreef in Calvijn. Dat was een dwaalleer. En daarom noemden ze de Rooms-Katholieke kerk ook een valse kerk. Niet vanwege die mensen, maar vanwege die leer. En dat die leer ons uiteindelijk brengt op een verkeerd spoor. Bij een verkeerde zaligmaker. En bij een verkeerde God. En vandaar dat hier dat zo ernstig staat. Hè? In de grond ten diepste niet anders. Dan een vervloekte afgoderij. Want eigenlijk is het natuurlijk heel eenvoudig gemeend. Want hoe wordt nou een zondaar zalig? En dan zegt de Rooms leer. Nou, als je nou trouw bent aan de kerk. en doet wat de priester je opdraagt, dan komt het dik in orde. Maak je dan maar nergens druk om. Brand nog eens een kaartje en dan staat de hemelpoort voor je open. Dat is de Roomse leergemeente. Bid af en toe ook eens tot Maria, die kan een goed woordje doen bij de Heer Jezus. En dan komt het allemaal goed. U voelt allemaal aan, dan komt het niet goed. We worden alleen maar zalig. Doordat we als een arme zondaar, door Gods genade, vrije genade, die persoon van de middelaar, persoonlijk mogen leren kennen. En door een waar geloof met hem verenigd zijn. Dan worden mensen zalig. Volledig en op kosten van hem. Worden niet door de kerk, worden niet door onszelf, worden niet door mensen zalig, worden door God zalig. En in de hemel zullen Gods kinderen allemaal zingen. Van vrije gunst. Eeuwig God bewoog. Het was God die begon. Het was God die het in stand houdt. En het is God die het voltooit. Nou, nog één ding. Dan ga ik naar het volgende antwoord, vraag en antwoord. U weet, ik ben opgegroeid in Deventer. En ik ben geboren in 1955. En het zal denk ik rond het jaar 1960 zijn geweest. Wij woonden in een straatje. Tegenover ons woonden Roomse buren. Mijn vader had daar ook een melkwijk. Dus je moest altijd met meneer pastoor praten en het netjes houden. Want anders verkochten de mensen geen melk meer bij. Dus je moest daar wel mee samenleven in vrede. Tegenover ons woonden Roomse buren en dat was een gezin, vader, moeder en nog de kinderen woonden er ook nog in huis, vrij groot huis en zo. Opa van hun was overleden en toen, oma was een stille vrouw, hele stille vrouw, devoot en toen ging oma sterven. Nou in die tijd, de jaren 60, 62, 63, als dan een Rooms mens ging sterven, nou dan kwam meneer pastoor of een kapelaan en die kwam dan met wijwater en dan werd het sacrament van het laatste oliecel werd dan toebediend en dat is dat je dan naar de hemel ging. En toen zei oma, en die hele familie was geschokt dat meneer pastoor niet meer hoefde te komen. Meneer pastoor hoefde niet te komen. Toen kwam de buurvrouw, die kwam bij ons en zei, maar vissen moet het toch eens horen, nou wil mijn moeder nou helemaal niet dat meneer pastoor het laatste sacrament komt toedienen. Hele familie was, want dat was vreselijk natuurlijk, want als dat niet gebeurde, dan gingen ze naar de hel. Zo dachten de mensen. Toen zei mijn moeder tegen de buurvrouw, buurvrouw, misschien heeft oma iets gezien, in de Bijbel iets gelezen. Dat ze met Maria en met wat de kerk allemaal zegt niet kan behouden worden. Dat ze alleen behouden kan worden door een zaligmaker. En gemeente, het zou best eens kunnen. Hè? Dan heb je het stille werk van de Heilige Geest. Die zomaar in diepe stilte door deze wereld zijn gemeente vergaderd. En straks op de jongste dag. Zullen er staan die wij er nooit hadden verwacht. Zullen er gemist worden die wij wel zeker hadden verwacht. Weet u wat het belangrijkste is? Of u erbij bent of ik erbij ben. Ik daar ook mag staan. Gewassen en gereinigd. In zijn bloed. We gaan naar onze volgende gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 97, het zevende vers. 97, 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht en wat er verder volgt. komen toe aan vraag en antwoord 81 en dat bepaalt ons bij de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Belangrijke vraag. Een vraag om ook eens even mee in te keren tot onszelf. Voor wie is nu dat avondmaal? Ik hoop dat u die vraag ook veel stelt in uw leven. 4 keer per jaar wordt het bediend. Is het ook voor mij? En dan het antwoord laten we eerst even los van wat de Heidelberger zegt. Laten we eens even nagaan wat de antwoorden zouden kunnen zijn. Voor alle kerkmensen, voor gelovigen, voor mensen die hun best doen of noem allemaal maar op. Nou, het is inderdaad voor gelovigen, maar het is niet het antwoord wat de Heidelberger nu direct geeft. De Heidelberger somt een aantal dingen op die wezenlijk zijn voor elke oprechte christen. Eigenlijk komt hier een herhaling van de hele catechismus. Dan wordt hier gewoon uitgelegd wat Paulus ook leerde bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen. Als je die brief rustig doorleest, dan zie je dat Paulus eerst wijst op de ellende staat. Daarna op de verlossing door het geloof in Christus. En in de derde plaats op het leven van de ware dankbaarheid. Als je de psalmen doorleest, psalm 130 of zo, dan kom je dat voortdurend tegen. Dat wordt de eerste keer geleerd en dat is nou elke keer weer nodig in het leven van Gods kinderen. Kennis van de zonde, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid. We zien het dan ook weer terug in het avondmaal. Voor wie is dat nou ingesteld? In de eerste plaats die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. God de mens stilzet, wordt die zondaar voor God. En als God wat doorwerkt met de Heilige Geest, blijft hij ook zondaar voor God. Ken uw ongerechtigheid, zegt de profeet Jeremia, dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. En de Heer Jezus die zegt, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dat zijn heldere, bijbelse lijnen. En wie tot behoud komt, wie de Heer Jezus nodig krijgt, die leert zijn zonde kennen. Als je vanaf het begin van de Bijbel doorneemt en je gaat verder door de Bijbel en de Pinksterdag bijvoorbeeld, die Pinksterlingen werden verslagen in het hart. We zien het bij de stokbewaarder, we zien het in Johannes 4 en we zien het op talloze andere plaatsen. Waar de Heer begint, daar wordt een mens zondaar voor God. Hij krijgt naar Gods wet te doen en die wet wordt opgericht in zijn leven en die wet die stelt ons schuldig. En dan moeten we onszelf ook afvragen, is dat waar geworden in ons leven? Als we het avondmaal deelnemen, wanneer was dat voor het eerst en hebben we daarbij ondervinding, wetenschap van. En Paulus zegt in Romeinen 7, zo vind ik, zo ondervind ik dan deze wet in mij. En dat we onszelf vanwege onze zonden, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Je kunt je over andere mensen mishagen. Heb je over die wat op te merken, die wat op te merken. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat we onszelf mishagen. En dat we nou zo'n mispunt zijn voor God. Snap u dat? En vanavond je knieën buigt. Dat in eerste instantie begint te zeggen, Heer, dan komt hier weer iemand bij u. Waar u nog nooit geen plezier van hebt. En die iedere keer weer met zichzelf te koop loopt. En waar je elk moment van de dag de verlorenheid in je leven tegenkomt. Dat leert Paulus in Romeinen 7. En dat leert de Heer ook zijn kinderen. Hè? Dat zondaar zijn, dat is niet zomaar een poosje of dat is een soort afgewerkt hoofdstuk of zo. Nee, dat is een blijvende grondtoon in het leven van al Gods kind. Lees de psalmen. Die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Grote God, mijn nabel, die voor me zorgt, dat je nou nooit op de rechte wijze vanuit mezelf kan verheerlijken de grootma. En dat is de pijn. Dat is het verdriet. Dat elk kind van God in zich omdraagt. Blijvend. In de eerste plaats. Maar in de tweede plaats. En nochtans vertrouwen. Vertrouwen is een ander woord voor geloven. Dus nochtans. Dus niet in je zonde blijven hangen. En niet zeggen van ja, het is nou eenmaal zo. En dan met je zielendoende nog bij, van och, het is toch wat met de mens, och, en dan gaan we een beetje praten en zo. En langzamerhand komen we er ook nog wel weer uit. Anderen vliegen er zomaar overheen, nee, maar dat zijn we lang voorbij, we zijn overwinningsleven en zo. Nee. Gods kinderen voelen de pijn van de zonde in hun leven. Dat is een wond, dat is een litteken, dat is een pijn die ze elke dag voelen. Ja, echt waar. En dat knijpt. Doet zeer. En dan daarin, in die verloren, nochtans vertrouw, geloof. Dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Ja. Dat gaat om Christus zijn persoon. God en mens in één persoon. En dat het nu om wat hij heeft gedaan. En dat daarom mijn zonden zijn vergeven. En daarom alleen. Dus die zijn niet vergeven omdat ik er niet meer aan denk. Kan natuurlijk ook, hè, er gebeuren wel eens dingen en dan ben je het een paar jaar later vergeten. Maar de duivel is soms niet vergeten, die kan er zo op terugkomen. Je kunt ook denken van, omdat de zonde, dat we ze gaan minimaliseren. Ja, maar kijk, dat is zo erg nog niet. Dat mag wel. Gebeurt ook veel. Vergeten, minimaliseren en zo. Zonden moeten worden vergeven. Nou, dan kun je jezelf vergeven. Dat is ook een hele geliefde activiteit, hè. Maar dat is ook niet wat voor God geldt. Hij zond zijn zoon in de wereld. Dat is de goede boodschap. En dan kwam die Christus en nam de menselijke natuur aan God zo. De God al de zonden. Het hele menselijke geslacht op hem gelegd. En Christus vanaf de kribbe. Want daar zien we al de lijdende Christus. Hè? Tot aan het kruis van Golgotha. Aan Gods recht voldaan. Heeft hij de prijs betaald. Die betaald moest worden. En gemeente, nochtans vertrouwen. Een oprecht kind van God hoort niets liever dan de heerlijkheid en de schoonheid prediken van zijn zaligmaker. Dat hij door zijn vader in de wereld werd gezonden. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De natuur waarin wij het eeuwen hadden moeten verzinken, dat hij daarin is weggezonken. En dat hij zo alles heeft op en aangebracht. En dat hij de schoonst is van alle mensenkinderen. Gena is in zijn lippen uitgestort. Dat gaat van binnen soms wel eens branden. Je hoort van de gewilligheid. Je hoort van de schoonheid en de liefelijkheid van deze persoon. Zijn naam wordt genoemd. Als zijn weg in deze wereld wordt getekend, waar hij zondaren opraapt, waar hij gewillig naar het kruis is gegaan, veracht, en als de onwaardigste onder de mensen zocht in kranken en iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem, krijgt hij waarde voor goddeloos. Die schitteren. Dat is het geheim van het evangelie. De godsdienstige mensen zeggen, nee hoor, dat zie ik niet. Een wereldsmens zegt, nou dat vind ik niet zo belangrijk. Gods volk wordt er begeerig naar. Wordt er begeerig naar. Om te horen van hem. Die lag in de kribbe. Om te horen van hem. Die de hoogste wijsheid is. Om te horen van hem. Die heeft gezegd. De vossen hebben holen. De vogels des hemels hebben nest. De zoon des mensen heeft niets. Op de hoofd nederleggen kan. Ik ga soms van hem dromen. Soms midden in de nacht wakker. En dan krijg je gedachten over deze heiland vanuit het woord, vanuit het evangelie. Soms zitten ze in de kerk. Dan zegt Paulus tegen de Galaten, ik heb hem u toch voor ogen geschilderd. Heb ik u hem niet geschilderd toen hij kwam in de wereld? Heb ik hem niet getekend toen hij wandelde onder de mens? Heb ik hem niet getekend wat hij sprak tot de scharen? Heb ik hem getekend toen hij boog onder de last van het kruis? Ik heb hem u voor ogen geschilderd. Dat is het wat Gods kerk en Gods volk raakt hoor, echt. Die persoon van de middelaar. En alles wat aan hem is. gans begeerlijk is en dat er nu vergeving is door het ware geloof in hem. Nochtans vertrouw geloven dat deze man Christus wil vergeven zijn, die dus in Christus is. Denk erom, gemeente. Vergeven zijn. Staat er echt. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ja, maar niet elk van Gods kinderen heeft toch wetenschap van de... Dat is de wetenschap. Die is niet bij al Gods kinderen even sterk, omdat de geloofoefeningen niet even sterk zijn. Dan zult u erom denken. Dat al Gods kinderen die met Christus zijn verenigd voor zijn rekening ligt. Dan kan de duivel opspringen. Dan kan je geweten je aanklagen. Nochtans dit niet tegenstaan. En elke geloofsoefening. Als je geloofsoog weer open gaat. Die dierbare zalig. Dan komt daar die zoete wetenschap in mee. Het vlak ligt voor God in je ziel. Ja, zegt u me. Nee. Dat, dan is het geen geloofsoefening. Elke geloofsoefening. Daar komt die vrede in Christus in meegemeten. Ik denk toch niet dat we een halve zaligmaker hebben. Een volkomen zaligmaker. Die voor zijn kerk en voor zijn kinderen zorgt en voor hen intreedt. En tegen hen roept: ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, maar ik ken een kind van God en die... Oh, dat geloof, dat is niet altijd in beoefening. Dat geloof, dat is niet altijd even krachtig. Dat geloof ik zeker. En niet elk van Gods kinderen is ook even verder in geleid. Maar denk erom, gemeente. In het geloof, in de beoefening van het geloof. En we geen halve christen volkomen zalig maken. Die instaat voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Zijn ze vergeven. En tenslotte ook in de tweede. Of in het tweede punt wordt nog genoemd. En met zijn lijden en sterven. Onze overblijvende zwakheid is bedekt. God schenkt een zondaar geloof. Dat geloof dat richt zich op het voren, dat is de persoon van de middelaar. In je goddeloosheid en in je verloren. Die persoon van de middelaar. Je komt aan Gods zijde. De Heer is dat voor je. En dan blijf je nog met die oude natuur aan door. Een nieuwe natuur en een oude natuur. Die oude mens. Waar je zoveel verdriet van hebt. Je wat alles probeert wijs te maken. Die je meesleept naar de zonde. Die overblijvende zwakheid. Ook door zijn lijden. En door zijn sterven. Bedekt. Er zal nog veel meer van te zeggen zijn. Maar gemeente, laten we het vasthouden. Hè? De ware aanvang weet. Wat de zonde is in zijn leven. Hoeft hij echt niet lang over na te dat weten. Het doet zo'n pijn. Het zijn de wonden. Het zijn de pijn in zijn leven. Het is de worsten. Die weet ook dat het aan zijn kant hopeloos is. Echt waar hopeloos. Die heeft beleden opdat alle mond gestopt is. En de hele wereld verdoemelijk is voor God. Hij zelf in kluis. De ware avondmaal gangen weet ook. Nochtans. Het is het nochtans van het geloof. Het is het nochtans. Het ligt in de persoon van de middelen. Die wordt omhelst door het geloof. Vertrouwende. Gelovende. En dan tenslotte in de derde plaats, begeer. Dus mishagen, vertrouwen, begeren, verlangen. Dat is het leven der dankbaarheid. En wat is het leven der dankbaarheid? A, het geloof te sterken en het leven te beteren. Meer en meer te leven in gehoorzaamheid naar de geboden en de inzettingen God. En schiet dat dan al lekker op als je dan zo een poosje daar... Minder zonde doen. En grote zonde worden. Minder zonde doen. En door allemaal erger. Er steeds minder van hoop. Zonder mij kunt gij niets doen. Steeds opnieuw die diepe afhankelijkheid. Van die gezegende persoon. Die in de wereld is gezonden. Om het verlorene te zoeken. En dan tenslotte nog een laatste stukje bij de ware avondmaalganger. De hypocrieten, dat zijn mensen die een mooi gezicht zetten, maar van binnen gewoon de zaak bedriegen. Dat is bijvoorbeeld Achan en dat is Ananias en Safira. Die zaten vooraan psalmen te zingen in de kerk en ondertussen in huis lelijke dingen doen. Dat zijn de bedriegers. En die zijn er ook vandaag hypocriet, natuurlijk. Zullen er altijd zijn, ze altijd houden. Soms hebben ze verborgen zonden, die houden ze aan de hand. Streng voor anderen en mild voor zichzelf en ondertussen zelf een beetje de zonde doen en zo en aan de hand houden. Hele lelijke zonden ook, waar niemand vanaf weet. Je komt het allemaal hypocriet. Zullen we tot op de dag van de wederkomst zijn en blijven. Je bent er zelf wel eens bang voor, ben ik ook een hypocriet. Heere, verlos me toch van mezelf. Want als u me loslaat, dan ben ik tot alles in staat. Ja, ik ook. Ik kan ook een moord doen. Als God me loslaat, dan ben ik ook in staat wat David heeft gedaan om dat te doen. Echt. Ik ben nu ook in staat. Om nooit te positief gaan denken van de mens. Ook zelfs die nagenade. Hypocriet en dan de volgende categorie. Die zich niet met ware harten tot God bekeren. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn de mensen die wel een poosje meegaan en een tijdje meegaan. Zoals Orpa, weet u wel. Orpa was best een gevoelig meisje. Ja. Een Orpa die had best wel, ja. Nou, die vond ook wel mooi om mee te gaan met Rut en Naomi naar Kana. Tuurlijk. En die had een hele fijne betrekking met hun schoonmoeder. En die dacht, nou kom, ik ga ook mee. En zo gaan die drie vrouwen dan naar dat land van Kanaan. Naomi had natuurlijk al veel verteld van de Messias die eenmaal zou komen. En dat zou geboren uit het geslacht van Jacob. En in de toekomst zou de Messias komen. Dat was het geheim van het volk van Israël. En Rut had zitten huilen, de tranen liepen over de wangen. Orpa ook een beetje, die vond het ook wel. Hè? Had ook iets van die Christus gehoord. Hè? Die ging ook mee. Toen dacht Naomi, ja, is het nou waarheid? En toen gingen ze die twee vrouwen beproeven. En dat gebeurde daar op de weg naar Moab. En toen zei Naomi tegen die vrouw, kijk, nu moeten jullie luisteren. Rut en Orpa, daar in Kanaan, dat is geen man voor jullie. Want jullie komen uit Moab. En zijn, ja, je hoorde er niet bij. En in Kanaan, er wordt wel een andere taal gesproken. Dus daar in Kanaan, dat wordt hongerlijden. En meer heb ik niet. We horen daar gewoon bij het allerverachtste deel van de natie. We zijn weggelopen en we komen terug en in de armoe. En dat wordt dus hongerlijden. Geen toekomst, geen werk, niks. Ja. Toen dacht Rut, toen dacht Orpa, dat zal toch wel jammer zijn. Laat ik nou verstandig zijn, dan laat ik teruggaan naar Moab. En zo ging ze terug. En Orpa heeft een lieve man gekregen, misschien een gezin gebouwd, een geld, een eten enzovoort. Dat weten we allemaal niet, staat ook niet in de Bijbel. Maar ik geloof best dat die Orpa nog een fijn leven heeft geleid. Dat ga ik me zomaar voorstellen. Beetje beminnelijk karakter, beetje beminnelijk mens en zo. Nou, ga terug. Slim, hè? Verstandig van die meid. Jonge vrouw, terug naar Moab, man getrouwd, gezin gesticht. En zo heeft ze leven geleid. Ik weet niet hoe oud ze wordt, 50 of zo, 60. Dat is nog eens een hele verstandige, lieve vrouw, verstandige vrouw, aangename vrouw. Terug naar Moab. Ja. Terug naar de afgoden van Moab. En terug naar de God van Moab. En met die God is omgekomen. Heel best leven, maar omgekomen. Voor eeuwig. Orpa had zich maar voor de helft bekeerd. En toen het erop aankomt, ging ze terug. En nou Rut. Wat is nou het geheim van Rut? Wat had Naomi daar nou in dat Moab verteld? Wat denkt u, gemeente? Die had verteld van het geheim van het volk van Israël. En dat eenmaal dat volk de waard Messias geboren zou worden. En dat was ingezonken in het hart van Rut. En ze wilde niet meer terug, ze kon ook niet meer terug. Had ze de delen? Nee. Dus als het ooit heil, als het ooit redding, dan zal het alleen daar kunnen, bij dat volk van die Messias en bij die zalig, maar nergens anders. Dat was met haar hele hart. En dan valt die onberouwelijke keuze voor het. En zo ging ze mee naar dat Kana. En zo zat ze met eer in de Bijbel. Met zijn moeder van Christus. In die grote rij ingevoegd. Orpa voor de helft bekeerd en ging terug. Rut volkomen en deed die keuze. Liever met het volk van God kwalijk behandeld worden dan een tijd. De genieting van de wereld. Gelukkige Rut, ongelukkige Orpa. Mogen we ook hier wel zeggen. Die hypocrieten, die zich niet met ware harten bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dat zou dus ook kunnen, dat staat ook in de Bijbel. Dat we onszelf een oordeel drinken, eten. En gemeente, daar moeten we echt voor waarschuwen. Dat is door alle eeuwen heen. Paulus heeft dat gedaan. En Korinth. En we doen het ook vandaag nog. Als we van binnen voelen, het is niet in orde. We hebben geen oprecht deel aan dat geheim van de zaligheid. Dan moeten we niet doorbreken. En vraag dan toch om licht. Om leiding. Of de Heer het u wil leren. Die drie dingen die hierboven staan. Mishagen. Vertrouwen. Begeer. Aan de andere kant moeten we ook oppassen dat we natuurlijk dit ook weer zo doen alsof er niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag. Dan die zonder enige zonde waren. Want dat avondmaal is ingesteld voor Gods arme kinderen. Om daar in dat avondmaal iets te mogen ervaren. Van de tegenwoordigheid en de getrouwheid van hun heiland. Totdat ik wederkom. Gemeente, dan moeten we nog een poosje stilstaan bij vraag en antwoord 82. Dat hoop ik dan volgende week wel te doen. We gaan eindigen. Is tijd ook. We hebben weer stilgestaan bij dat avondmaal. In de eerste plaats alle onbekeerde mensen. Zullen we er nou eens een beetje over nadenken? Nee. Meneer Van Braak is overleefd. Meneer Gorten ligt in het ziekenhuis. Gebeuren ernstige dingen in ons land en in ons werelddeel. Gebeuren ernstige dingen in de wereld. En als nou van de week voor u de boodschap komt, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Waar rust u dan op? Ga nou niet met een misschientje de eeuwigheid binnen. Dat kan niet, dat mag ook niet. Dat moet ik u ernstig ontraden. Zul u dat nou niet doen? Zul u vanavond uw knieën buigen, zei Heere. Ik in uw huis, God, dat u een gewillige zalig maakt. Dan wil u ook nou komen in mijn hart en in mijn leven. U me het dan alsjeblieft leren. Want dat moet echt geleerd worden. Het moet echt overgaan uit Adam en Christus. En hij is gewillig, hoor. Echt, u hoeft aan de gewilligheid van de Heer Jezus niet te twijfelen. Helemaal, hij wordt u gepreekt. Hij komt bij u staan. Hij knielt voor u neer, hij klopt op de deur van uw hart en zegt, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Dat zegt hij in de Bijbel. Dus denk nog nooit dat het aan zijn kant ligt. Het is altijd weer aan onze kant. Is het waarheid, hè? Hebben we hem echt nodig? En zoek dat uit in uw leven. En laat u door niets anders ophouden. En dat gaat op een eeuwigheid aan. Kennen we dan die drie dingen mishagen? Vertrouwen, begeer. De tweede plaats zegt u, ja maar, ik ben ernstig, ik ben serieus. Nou, dat vind ik fijn, dat is goed. Ja, leest u maar gerust veel in de Bijbel, buig ook veel uw knieën. Lees ook veel in de Bijbel. Ga door de week ook eens naar de kerk. En luister nog eens naar een preek. Of wat u ook maar doet. Hè, wees in deze dingen bezig. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Besteed er uw tijd aan. Hè, aan de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar. Pas op. En is dat voor de zonde, maar in de tweede plaats ook voor eigen gerechtigheid. Want een mens, een godsdienstig mens, die werkt omhoog. En dan hebben we dit eens gelezen, we hebben daar eens wat gelezen, en we hebben daar eens wat van ondervonden, en nou ja, dan worden we al van die hele, ja, bekeerde mensen, nou, tegenwoordig, nee, dat is niet veel, en dat, en een beetje keurachtig ook, weet u wel, en dan stouwen met een dogmatiek, en we hebben een boekje hier, een dingetje daar. En weet u wat gemist wordt? De persoon van de middelaar. We willen zo de eeuwigheid binnen. Los van de persoon van de middelaar. Ja, nee, maar ik praat erover. Daar hou ik van. Dat vind ik belangrijk. Oh. Een oppervlakkige kennis van de middelaar. Weet u wat de Heere leert? En dat ik u echt gun, gemeente, echt allemaal. Overal doorheen zakt. Overal van losgemaakt wordt. En dat de realiteit van uw leven bij u komt. Dat het van de week eeuwigheid wordt, hè, snap u? En dat er maar één toevlucht overblijft. Dat u de toevlucht leert nemen. Tot die zaligmaker. Die persoon van de middelen. En leed in hem gevonden wordt. Want de ongerechtigheid is erg. Maar als we gaan leunen op onze eigen gerechtigheid. Dat is nog erger bijna. Dan worden we mensen die ja, toch wel een stukje beter zijn dan anderen. En weet u wat God leert? Veracht. En de onwaardigste onder de mens. Dan kom je bij die persoon terecht. Die de onwaardigste wilde worden. Bij de grootste boef in heel de wereld. Bij de grootste crimineel op deze aarde. En dan kom je overal onder. En dan raapt koning Jezus zo één op. Geheim hoor. Leert eerst een kind. Voor het eerst. Het is zo heerlijk als je er weer opnieuw mag leren. Weer opnieuw mag leren. Dat al die pluimen van ons eraf gaan. En al die dingen waar we zo trots en zo beroemd mee zijn. Noem allemaal eraf. Want ik zal in het midden van u doen overblijven. Ellendig en armvol. En u zullen op de naam des Heren vertrouwen. En tenslotte volgt de Heer. U kent deze dingen bij ondervinding. U weet ervan wie u was. U weet ervan hoe die persoon van de midden voor het eerst en opnieuw waarde heeft gekregen in uw leven. Dat u alles in hem hebt gevonden. Wat is dan vervolgens uw leven? Ach. Ach. Het leven, zegt Paulus in Christus. En hoe meer die persoon waarde, ik heb het al gezegd, gaat nog even herhalen. En hoe groter hij gaat schitteren. De armer bent u in uzelf. En zo komen er dan straks pelgrims binnen. Alleen op grond van zijn werk. Op grond van zijn persoon. Om hem dan eeuwig groot te maken. En om eeuwig de lof te zingen van het lam. Dat ons Goden heeft gekocht. Met zijn bloed. Amen. Slotzang gemeente Psalm 99 en daarvan het 8e vers, 99 vers 8, geef dan eeuwig eer wat er verder volgt.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.